Ik heb hier drie vragen. Misschien tot hoe laat gaan we door, Kees?
Nou, ik denk dat het goed is om 10 minuten
stoppen. Echt te proberen te stoppen. Oké, nou, ik heb nog een mooi verhaal om mee af te sluiten. Dus dan ga ik om 9:55.
Dus voor de pauze iets meer tijd spreken.
Oké, ja, dat wist ik. Ik wist namelijk niet, ik had geen horloge bij me hoe laat ik begonnen was. Dus dat is heel goed.
Ik heb nergens van 1,5 uur bij je gekregen.
Precies, ik heb de drie vragen die ik gekregen heb, die zijn heel mooi. En ik denk dat we daar best wel even wat mee aan de slag kunnen gaan. Ik wil het misschien ook maar een beetje proberen nog interactief te houden, dat ik jullie ook een beetje laat reageren. De vraag is, blijf ook een wedergeboren mens niet zijn hele leven dubbelhartig, zolang hij nog op aarde is? Wat denken jullie? Blijft een wedergeboren mens zijn hele leven dubbelhartig hier op aarde? Nou, wat denken jullie? Met de Bijbel, ja?
Ja, ik heb die vraag gesteld. Ja? Zolang hij nog op aarde is, blijft hij nog altijd zonder hout en zonder
doen. Dus wat blijf jij, jouw stelling is van, oké, jij zegt dubbelhartig, wij blijven altijd zonde doen. Wie denkt dat wij nooit geen zonde meer zullen doen hier op aarde?
Het idee van die stelling dat die meer theologisch in ieder geval correct is, maar of het ook zo in de praktijk uit zal wijzen, dat dat meer de vraag is.
Ja. Ik denk dat er twee dingen misschien een beetje door elkaar heen gehaald worden. Kijk, de Bijbel zegt, dat klopt wat jij zegt, in 1 Johannes 1, vers 7. Als wij zeggen dat wij geen zonde doen, dan liegen wij. Dus dat betekent dat wij tot onze doodsnik toe blijven we hier op aarde zonde doen. Nou, een ondeugende vraag. Zij die wedergeboren zijn, zijn dat zondaren? In Bijbels licht, of zijn dat heiligen?
Heiligen.
Ja? Hoe spreekt Paulus de gemeente aan? Geliefde zondaren in Korinthe. Of niet? Nee, maar even belangrijk, hè? Hoe spreekt Paulus de gemeente aan? De gelovigen.
Als heilig.
Wat betekent heilig in het Grieks?
Apart gezet.
Heilig betekent in het Grieks hagiasmos. En hagiasmos heeft een negatieve connotatie en een positieve, een negatieve kant en een positieve kant. Negatief wil zeggen afzondering van de wereld. Positief, toegewijd aan God. He, dat voorbeeld van de priester in het Oude Testament, die kreeg een bloeddruppel aan zijn rechter oorlel, aan zijn rechter grote duim en een bloeddruppel aan zijn rechter grote teen. Daarmee werd hij afgezonderd van het volk, toegewijd aan de dienst van God. Dat is de positie, dat is de status. Is het fundamenteel, goed nadenken, want dit is een hele belangrijke vraag. Is het fundamenteel, als jij mag zeggen, door Gods genade, mag ik de Heer Jezus kennen? En ik zie mijzelf als een heilige. Of, ik zie mijzelf als een zondaar. Heeft dat consequenties, denk je, voor je levenswandel? Voel je nou wat ik bedoel? Hoe zien wij onszelf? Zien wij onszelf als een heilige, tussen aanhalingstekens, in Christus, afgezonderd van de wereld, toegewijd aan God? Dat is een positie die ik inneemt, waaruit ik leef, waaruit ik denk, waaruit mijn hart zijn overleggingen maakt. Of is mijn positie, nee, ik ben en blijf nog steeds een arme zondaar. En daar leef ik bij. Voel je hem aan hoe belangrijk het is om te beseffen, maar wie ben ik dan eigenlijk in Christus? Zeg ik daarmee dan dat die heilige, laat ik hem anders zeggen, doet die heilige, tussen aanhalingstekens, in Christus, doet die geen zonde meer?
Jawel,
want dat zegt de Bijbel, we worden hier nooit op aarde volmaakt. Dus om te zeggen dat we een heilige in Christus zijn, betekent niet dat we geen zonde meer doen. Maar het heeft te maken met onze positie van waaruit wij vertrekken. Nou is de vraag, is een wedergeboren iemand, wat is wedergeboren? Wat is wedergeboord? Opnieuw geboren worden. Wat wordt er opnieuw geboren? Je geest, want die was dood en die wordt levend. Nog een beeld van wedergeboord is dat je hart wordt van steen en vlees. Dat is steen, beton, ongevoelig. En dan kan ik niet zo hard knijpen, maar stel je voor dat ik jou heel hard in jouw bovenarm wil knijpen. Dan roep je auw, althans ik weet niet of dat kan bewerkstelligen, maar je bent gevoelig, je vlees is gevoelig. Dus wat is dat, wedergeboren? Van een ongevoelig hart krijg je een gevoelig hart. Nou is de vraag, is iemand die wedergeboren is, is die dubbelhartig? Qua positie? Qua uitgangspunt? Nee, want zijn hart is van dood levend, zijn geest is van dood levend gemaakt. Dus wij kunnen, maar dat is principieel, wij kunnen nooit dubbelhartig zijn. Of ons hart is principieel gericht op God, of principieel gericht op de wereld. Maar nou iets anders. Dan kom ik een beetje bij jou. Als je nou zegt, blijf ook een wedergeboren mens niet zijn hele leven lang strijden met zijn vlees. Dat is een beetje theologisch, met zijn vlees. Zeg ik, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Want als wij wedergeboren worden, de oude mens die is gestorven, we zijn geschapen tot een nieuwe mens, 2 Korinthe 5 vers 17, het oude is achter ons, we zijn een nieuwe schepping geworden, en er staat er, in Christus zijn we een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden, maar er is wel in jouw in ons hart, in ons lichaam, we moeten het maar niet te veel theologiseren, maar is er een strijd tussen vlees en geest, tussen iets van die oude resten van het oude leven en dat wat de Heer nieuw heeft gedaan door zijn Heilige Geest. En dat is een strijd.
Nou, het oude kan soms meer dan weer omhoog komen.
Ja.
En
dan
krijg je van, is dat nu wat? Of,
ja, precies. Nou.
Dan krijg je dit een beetje niet bij als het
ja.
Dat oude kan weer te veel omhoog.
Weet je waar in de Bijbel iets van die strijd staat? Wat jij nu beschrijft? In welk Bijbelgedeelte wordt je hart daarin verklaard? Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Ik zie in mij een wet om het goede te doen, maar met dat ik ermee bezig ben, zie ik ook weer een drang naar het. Zat in die strijd, die beschrijft Paulus in Romeinen 7. En wat zegt hij dan aan het eind? Ik ellendige mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Dus het is een strijd die Paulus kende. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Ik hoef het niet zelf te doen, maar Hij doet het in mij door de kracht van de Heilige Geest. Nou, hoe moet je nou met die strijd omgaan? Als je nou midden in die strijd zit, dat je aan de ene kant zie je verlangen om de dingen van de Heer te doen. En aan de andere kant merk je soms weer die drang naar dingen van de wereld of misschien voor, wat zou je daarin, hoe zou je daar in elkaar kunnen helpen? Ja?
Dominee zei, ik wil een katalysatie dat. Toen kwam een beetje dezelfde vraag naar voren. Toen zei hij van, ik wil altijd zeggen dat ik lam het, want dan zegt, als de duivel komt, nou lam het die, maar die ken ik niet.
Ja.
Maar toch bestaat hij, ja, dan moet je naar Jezus naam en daar zijn we dingen dan.
Precies.
En dan mag je dus zeggen, dat je... Ja, dat je oude lammet zegt, maar die is er niet meer bij jezelf.
Ja? Ja, precies. Ja. Kijk, ik denk dat het... Je zou een paar dingen kunnen zeggen als het gaat ter bemoediging natuurlijk. Ook gewoon, dit is iets wat je zou kunnen doen. Maar ook bijvoorbeeld, om te weten of het een waar werk van de Heer is. Kijk, de blinde zei, je hoeft geen grote verhalen te kunnen vertellen hoe de Heer in je leven is begonnen enzovoort. Maar dat je zegt met de blind geborene, één ding weet ik was blind en nu zie ik het. Dat je zegt, ja, eerst leefde ik... Ik weet niet, ik zag het niet hoe het in elkaar zat, het geloof en de Bijbel, maar nu zie ik waar het werkelijk om draait. En die vraag die weer Jezus en Petrus stelt, Petrus, heb jij mij lief? En dat je dan zegt, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dan kan je soms midden in de strijd zitten, maar dat je op de bodem van je hart toch mag zeggen, Heere, ik zie iets van het licht en ik heb u lief. Maar Heere, wilt u nou in deze strijd mij helpen om de goede strijd te strijden? Want... Kijk, ook als we tot geloof komen, moeten we leren wat het betekent om te leven door de geest. Als je net tot geloof komt, kan je soms in eigen kracht proberen te strijden, je leven te veranderen, maar Gods geest die moet in en door ons heen werken. Snap ik bedoel of niet? Hè? En dat is ook een zoektocht. Of wat welke vraag zou je nog tenslotte nog willen stellen naar aanleiding van je vraag? Zeg, nou ja...
Wij hebben
nou
echt
die
zekerheid dat je echt dan wel
op de wat is zekerheid van geloof? Wat is zekerheid? Wat betekent zekerheid van geloof? Wat betekent dat?
Zekerheid.
Dat je zeker weet. En dat je zeker weet wat?
Ja, dat,
Dat je zonden vergeven zijn, denk ik, of niet?
Ja, maar dat weet je ook wel
zeker. Nee, maar dat is wel een fundamentele vraag.
Dus jij weet wel zeker dat je hoeft niet?
Nee. En waar is die zekerheid van het geloof? Hoe kan ik die zekerheid van het geloof verkrijgen? Waar ligt die zekerheid in? Ja. Niet hier van binnen. De zekerheid van het geloof ligt buiten ons, in de belofte van de Bijbel en in dat wat Jezus aan het kruis had heeft gedaan. En dat je gelooft en je zegt, Heere, ik dank u dat het ook voor mij is geweest. Dus de zekerheid, het kan zelf zo zijn. Dat zei dominee Simons wel eens, hè, dat de zonde door je lijf, dat je zo strijdt met je zonde, dat je zo midden in je zonde vastgevangen zit, maar dat jij mag weten dat buiten jou het in de Heer Jezus Christus vast ligt. Dat is de zekerheid van het geloof. Dat al is het dat mijn geweten me aanklaagt, zegt de catechismus. Dat de duivel zegt, het kan eigenlijk niet. Zegt, ja, inderdaad, het kan niet als het van mij afhangt. Maar nochtans vlucht u tot Christus. En daar ligt mijn houvast. Dat is zekerheid van geloof. En dan heb je nog de vraag van levensheiliging. En dat is denk ik heel belangrijk om dan ook gezonde literatuur te lezen over wat is levensheiliging, wat is leven door de geest. Er zijn prachtige boekjes over. He, maar dat je leert leven door de kracht van de Heilige Geest en niet in eigen kracht. En dat is ook iets wat de Heer je moet duidelijk maken. Dat je je overgeeft aan de Heer en dat Hij het door zijn geest uitwerkt in je hart. Maar goed, misschien dat je vanavond, we kunnen nog aan het eind wat doorpraten, want de tijd vordert nu. Maar we gaan even naar de tweede vraag toe. Of er moet nog een vraag zijn nu naar aanleiding van dit, door een ander. Nou, hier staat... mij overkomt dubbelhartigheid geregeld op het gebied van kleding kopen, rare nieuwsberichten lezen, achterklap, roddels op internet enzovoort. Hoort dit volgens jou bij het vallen en opstaan van en leven in Christus? Of hoe kan je dit voorkomen en ja, zo ja, hoe? Nou, wie geeft daar een antwoord op? Dus ja, dubbelhartigheid. Kleding kopen. Kan dat dubbelhartig zijn? Kleding kopen?
Nou, zou ik eens een klerenkast moeten zien.
Nou ja, laten we gewoon een relatie leggen. Op welke gebieden kan kleding kopen dubbelhartig zijn?
Is daar eigenlijk nodig dat je kopen?
Ja?
Voor het
ja? Dat is één.
Of uitdagend.
Ik denk dat het de twee dingen zijn. Of nog een derde. Misschien niet, maar inderdaad. Dus eigenlijk... Zeg je? Als kleine kindjes gemaakt hebben. Nou ja, goed, ik denk wel eens als het gaat over... hetzelfde als met... ik heb van iemand een iPad gehad. Maar als je dan hoort dat Apple, geloof ik, producten... ook allemaal kinderproducten zijn enzovoort. Maar ik vraag me wel eens af en toe als christen... hoe gaan we om met duurzaamheid, hè? En met inderdaad met zulke dingen die jij zegt. Of gaat het naar ons wil? Komt het goedkoopste maar wat we maar hebben? En... dus dat zijn ook serieuze vragen, denk ik, waar je ook gewoon best ook een antwoord op mag vragen. Maar dat zijn, denk ik, de drie dingen. Dus één is even over uitdagend gekleed. Nou, dat is allemaal duidelijk, denk ik, uitdagend gekleed. Maar ze zeggen, ik zeg het er vandaag maar even bij, dat heel veel meisjes hebben niet in de gaten, althans dat wordt gezegd, ja, ik heb het nooit geweten, maar dat jongens op de een of andere manier makkelijk geprikkeld kunnen worden door uitdagende kleding. En uitdagende kleding is dat onze lichaamsdelen dusdanig uitgetekend zijn dat je heel goed ziet dat, hoe alles eruit ziet enzovoort enzovoort. En dat daardoor mannen juist nog meer geprikkeld worden als dat mensen bijna naakt lopen, om het zo maar te zeggen. Maar dat is natuurlijk gewoon dat op de een of andere manier zijn daar niet alle mannen, want je moet het niet generaliseren, maar kunnen daar gevoelig voor zijn. Dat godvrezende gelovige zusters moeten daar rekening mee houden. Dat je dus dusdanig kleding koopt dat het niet te diep uitgesneden is. En dan zeggen ze soms, ja, maar je kan tegenwoordig nergens meer. Ja, dan ga je maar op zoek of dan naai je maar dicht of weet ik het wat. Maar...
Doe je sjaal om.
Maar ik denk wel dat het goed is als het gaat over kleding kopen. Dat je daarin niet dubbelhartig moet zijn. En ze zeggen wel eens, als je dat zelf niet in de gaten hebt, dan moet je het niet aan je moeder vragen, want die ziet het ook niet, maar aan je vader. Dat wordt wel eens gezegd. Nou, dat is één. Twee is, nou ja, dat je kleding koopt, terwijl je het eigenlijk niet nodig hebt. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat we gewoon, de Bijbel zegt zelfs, als je twee kledingstukken hebt, de bergreden zegt, dan moet je bereid zijn om één kledingstuk weg te geven. Dus ik denk dat christen zijn is ook een stukje soberheid. Je hoeft er niet